Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en al diegenen die met ons meeluisteren via de moderne media, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing is vanmorgen Jozua 24 en het thema van de preek is Wie dient u? Mededelingen namens de kerkenraad. Vanwege de vakantieperiode zullen komende weken meer wijken tegelijk uitgenodigd worden voor zondagmorgen 26 juli, de wijken 1, 2 en 3 en zondagmiddag de wijken 4, 5 en 6. Ook gasten zijn hartelijk welkom. U kunt zich voor de diensten aanmelden via de link op de zondagsbrief of de website. Op Deo van Lente 20 juli zullen Bernd van Kruistum en Margot Rauwbos trouwen. Het huwelijk zal voor de burgerlijke stand voltrokken worden. De kerkelijke inzegening volgt op een later moment. De collecten voor de slotzang zijn vandaag voor de kerk en de kerkelijke kas, met name Emeritikas en bij de uitgang voor het bouwfonds. Maar zoals u weet mag u uw collectegeld overmaken op het banknummer wat u vandaag weer digitaal onder ogen krijgt. We gaan nu samen zingen Psalm 75, vers 1. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is, van generatie op generatie tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mee te laten met elkaar zingen met ons hart, thuis met onze mond, uit Psalm 9, de eerste twee versen. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. En ook vers 2, ik zal in u mijn God van vreugd opspringen, in de geest verheugd. Gemeente, laten we nu luisteren naar de wet die de Heere ons gegeven heeft, dat we onze zonden leren kennen, de toevlucht nemen tot Christus en ons leven daarna richten uit dankbaarheid. En we willen na de lezing van de wet zingen uit de berijming van de 10 geboden, het 1e en het 9e vers. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel, ondoordacht gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Laten we elkaar dan bidden en danken. Wij willen in onze voorbeden denken aan familie Goudé van Dijk van het Breukruid 14 en broeder van Dijk van de Woudegge 6 in Overberg. Een zwager is deze week overleden en begraven na een ernstig ziekbed. Wij willen bidden en ook danken voor het bruidspaar van Kruistum Rauwbos. Bernd en Margot hopen op 20 juli in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging zal op een later tijdstip plaatsvinden in hun nieuwe gemeente, Huis van Vrede in Utrecht. Wij bidden voor zuster Van der Meent Vermeer van de Kerkenwijk 79. Zij is opgenomen in het ziekenhuis. Wij willen ook bidden voor zuster Petersen van Amerongen. Zij is erg verzwakt. Het lijkt erop dat aan haar aardse levenstijd spoedig een einde zal gaan komen. We willen danken voor broeder Van Ree, die weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. Voor zuster Verhoef van de dagbouwooglaan 56. Ook Geke is thuis gekomen uit het ziekenhuis. En we denken in onze dankzegging aan de familie Zwart-Bovensen. Reinoud en Sabine zijn opnieuw vader en moeder geworden van een dochter. M.E. Joan, roepnaam M.E. En met moeder en kind gaat het goed. En wellicht had u verwacht dat we vanmorgen ook zouden bidden en danken voor zuster Van Zorgen. Vorige week hebben we voor haar gebeden dat ze deze week een operatie aan haar hart zou moeten ondergaan. Maar door omstandigheden in het ziekenhuis is die operatie niet doorgegaan en uitgesteld naar een later tijdstip. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, wij komen bij u en wij danken u, heren, voor de gelegenheid die u ons geeft om samen te komen hier in de kerk en thuis op afstand. Het is uw goedheid, uw trouw dat we in de afgelopen week door u zijn bewaard, dat u ons het leven gaf. U gaf zon en regen op de aarde. U gaf uw zegeningen, ook in ons leven. Voedsel, een dak boven ons hoofd. Kleding om ons mee te kleden. En heren, nu voorziet u ons niet alleen in al datgene wat wij nodig hebben voor onze dagelijkse zorg. U voorziet ons ook in dat wat wij nodig hebben voor onze ziel. En heren, daartoe zijn we vanmorgen hier samengekomen om rondom een open Bijbel u tot ons te laten spreken. Want Heere, dat mag ons vaste geloof zijn immers. Dat uw woord het gezaghebbend woord is. En dat u daardoorheen spreekt tot ons. Heere, soms doet u dat op een wijze die voor ons ontdekkend en scherp is. Soms doet u dat op een wijze waarmee u ons vertroost en bemoedigt. U spreekt ook tot ons op een wijze waarop u onze ogen wilt richten op de toekomst en ons wil leren om te leven vanuit uw beloften. En Heere, dan weet u hoe dat vanmorgen voor ons is. Dan weet u wat wij, een ieder van ons, nodig heeft. Heere, wij bidden u, laat deze dienst de werkplaats mogen zijn van uw Heilige Geest. Wilt u met uw geest datgene doen wat u goed acht? En Heere, geef dan dat wij ons hart niet sluiten voor uw woord. Zo gemakkelijk vallen wij in de verleiding om dat wel te doen. Worden we afgeleid door de dingen om ons heen? Zijn we afgeleid door de gedachten die in ons leven? Heere, wilt u ons concentratie geven? En ook rust om in die rust u te vinden. Dat u spreekt tot ons hart. Heilige God, wij danken u dat u ons zo samenbrengt. En niet alleen hier, op vele plaatsen gebeurt datzelfde. U laat ons onderdeel zijn van een kerk die wereldwijd is. En overal op deze aarde heeft u uw kinderen. Wij danken u daarvoor, Heere, dat uw werk doorgaat en dat uw koninkrijk verder gaat en het woord zijn loop heeft. En wilt u dat in het bijzonder ook daar doen komen waar het nog niet gekomen is? Wilt u arbeiders in uw wijngaard uitzenden? Dat ze mogen werken in uw koninkrijk. In de verkondiging van uw woord, in de opbouw van kerken en gemeentes. Zegent u zendelingen en evangelisten die roepstem van u hebben gehoord en die zijn gegaan. Die hun leven daaraan hebben willen geven. Heere, wilt u hen bemoedigen met vruchten op hun werk. Maar ook als hun werk ogenschijnlijk geen vruchten voortbrengt. Heere, wilt u ook dan met hen zijn. Heere, wij bidden u ook voor hen die vanuit onze gemeente in het buitenland verblijven. Die daar van u een taak hebben gekregen in diensten van barmhartigheid en diaconale hulpverlening. Heere, wij danken u wanneer ook vanuit onze gemeente daarin de roepstem uitging. En wij willen u ook bidden voor hen om bescherming, om uw genade en ontferming ook. En Heere, wilt u hen, als de tijd daar is, ook weer in ons eigen land brengen. Heere, wij willen u bidden voor de zorgen en de noden in de gemeente. Wij bidden u, Heere, voor familie Goudé en voor broeder Van Dijk. Nu een zwager in deze week is overleden. Heere, u weet wat dat allemaal losmaakt aan verdriet, aan gemis. En tegelijkertijd, Heere, is er ook de hoop dat hij nu werkelijk beter is geworden, over het lijden heen heeft mogen komen. Maar Heere, wij bidden u of u bij de rouwdragende familie wil zijn en hen wil ondersteunen. Heere, wij willen u bidden voor zuster Van de Meent, die werd opgenomen in het ziekenhuis. Heere, wilt u bij haar zijn? De omstandigheden zijn zo moeilijk voor haar, nu ze ook pas verhuisd is. En daarvoor zo'n ernstige boodschap kreeg. Heere, wij bidden u of u zich over haar wil ontfermen. En geef toch, Heere, dat ze ook weer op krachten mag komen. Schenkt u haar nieuwe moed. Heer, wij bidden u voor zuster Petersen van Amerongen. We willen u bidden of u bij haar wil zijn nu ze haar krachten al meer voelt wijken. Heer, weest u als een muur om haar heen. En Heer Jezus, wilt u zichzelf aan haar openbaren als de verlosser die zonde en dood heeft overwonnen. Op wie we onze hoop mogen stellen. Heer, wij willen u ook danken. Danken dat broeder Van Ree terugkwam uit het ziekenhuis. Wij willen u bidden of u ook er wil zijn als er nog wel een operatie moet volgen over enige tijd. Heer, geef dat hij nu eerst weer op krachten mag komen en zegent u hem dan ook in de operatie die volgt. Wees u hem samen met zijn vrouw nabij. Wij bidden u voor Geke Verhoef. En danken u dat ook zij mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Heer, wilt u ook haar weer nieuwe krachten geven. En gezondheid. Wees u haar nabij. Wij danken u, Heer, dat in de gemeente opnieuw een wonder uit uw hand mocht worden ontvangen. Reinoud en Sabine Zwart werden opnieuw ouders. Wij danken u voor de geboorte van Amé. En wij bidden u, Heere, of u ook bij haar wil zijn en bij Sabine. Wij danken u dat, alles goed is verlopen en dat u hebt geholpen. En wilt u de ouders ook zegenen in de opvoeding van de kinderen die u hen hebt gegeven. Heere, wij bidden u ook voor anderen. Die moeite en zorg kennen in hun leven. Ziekte van psychische aard, van lichamelijke aard. Wij willen u bidden voor hen die zorgen voor geliefden, mantelzorgers. Heer, wilt u krachten geven als telkens weer opnieuw die aandacht en die liefde van ons wordt gevraagd. Heer, wilt u dan daarin ondersteunen en sterken. Wij bidden u, Heere, voor hen die te maken hebben met zorgen van economische aard. Als ons bedrijf in zwaar weer verkeert. Als we te maken hebben met dreigend ontslag. Of als we ook op zoek zijn naar een baan. Heere, we dragen het aan u op. Weest u daarin ook onze leidsman. Wij willen u bidden of u wil zijn met een ieder die in deze dienst een taak heeft. Wij bidden u, Heere, voor de kinderen in de oppas. Voor degene die op hen passen. Wij bidden u voor ons hier in de kerk en degene die thuis verbonden zijn. Zegen ons met elkaar. En geef ons zo uw Heilige Geest bij de opening van uw woord. Wilt u genadig al onze zonden vergeven? En onze gebeden horen in de naam van Jezus Christus. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, stel je eens voor dat ik aan jullie 100 euro geef. Nou, 100 euro, dat is best veel geld, hè? En dan zeg ik tegen jullie, nou mag jij die 100 euro aan iemand geven. Je mag hem aan je moeder geven, of je mag hem aan een heel grote crimineel, een heel grote boef geven. Aan bijvoorbeeld iemand als Willem Holleder. Dat is iemand die, een man waarvan ze denken dat hij heel veel mensen heeft laten vermoorden en heel veel geld met drugs heeft verdiend. Nou, aan wie zou jij die 100 euro geven? Ik denk dat jij dan bij jezelf wel zegt, nou die geef ik aan mijn moeder. Tuurlijk, want je moeder die zorgt voor je, die houdt van je, zij krijgt die 100 euro. Aan wie geef je het kostbaar? De Heere God die heeft aan ons ook iets heel kostbaars gegeven, namelijk ons leven. Elke dag dat we onze ogen open doen, als we geslapen hebben en we gaan weer uit bed en je mag die dag weer ontvangen, dan is dat een geschenk van de Heere God. Maar nou vraagt de Heere God vanmorgen aan jou en aan mij. Maar aan wie geef jij nou je leven? Dat kostbare. Geef je dat aan mij? Of geef je dat aan de wereld, de zonde, de duivel? Wat zeg je dan? Ja, dan zeg je toch, nou, ik wil mijn leven aan de Heere God geven. Want hij houdt zoveel van mij, hij zorgt zo goed voor mij. Aan hem heb je alles te danken. Aan wie geef je het kostbaarste dat je bezit? Eigenlijk gaat het daar vanmorgen over in de preek. Dat is ook de vraag waar het over gaat in Jozua 24, want dat gaan we met elkaar lezen. Gemeente Jozua 24, vers 1 tot en met 28 lezen we. Jongens en meisjes, jullie weten nog wel, de Israëlieten die waren het beloofde land ingegaan. Ze waren door de Jordaan gegaan, ze hadden Jericho ingenomen en uiteindelijk ook Ai. En dan lezen we in de Bijbel dat ze het hele land veroveren en in bezit nemen. En dan helemaal aan het einde van het boek Jozua, dan nodigt Jozua alle Israëlieten nog één keer uit bij de plaats Sichem. Want dan heeft hij hen een vraag te stellen. En daar gaan we naar luisteren en daarmee sluiten we ook de serie preken uit het boek Jozua af. We lezen Jozua 24 vers 1 tot en met 28 en zingen uit Psalm 78 vers 2 en 4 daarna. Daarna verzamelde Jozua alle stammen van Israël in Sichem en hij riep de oudsten van Israël, zijn stamhoofden, zijn rechters en zijn beambten, en ze stelden zich op voor het aangezicht van God. En toen zei Jozua tegen heel het volk, zo zegt de Heere, de God van Israël, aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden af gewoond. Namelijk Tera, de vader van Abraham en de vader van Nahor, en ze hebben andere goden gediend. En toen nam ik uw vader Abraham van de overzijde van de rivier en liet hem door heel het land Kanaan gaan. En ik maakte zijn nageslacht talrijk en gaf hem Isaac. En aan Isaac gaf ik Jacob en Esau. En ik gaf aan Esau het Seirgebergte om dat in bezit te nemen. Maar Jacob en zijn kinderen trokken naar Egypte. Toen zond ik Mozes en Aaron en ik trof Egypte met plagen zoals ik in het midden van dat land gedaan heb. En daarna leidde ik u daaruit. En toen ik uw vaderen uit Egypte geleid had, kwam u bij de zee en de Egyptenaren achtervolgden uw vaderen met wagens en ruiters tot aan de Schelfzee. En toen riepen zij tot de Heere en hij maakte een duisternis tussen u en de Egyptenaren. En hij deed de zee over hen komen en bedekte hen. En uw ogen hebben gezien wat ik in Egypte gedaan heb. Daarna hebt u vele dagen in de woestijn gewoond. En toen bracht ik u in het land van de Amorieten, die aan de overzijde van de Jordaan woonden. En die streden tegen u, maar ik gaf hen in uw hand. U nam hun land in bezit en ik vaagde hen weg van voor uw ogen. Vervolgens maakte Balak, de zoon van Zippor, de koning van Moab, zich gereed en streed tegen Israël. En hij zond een bode en liet Biliam, de zoon van Beor, roepen om u te vervloeken. Maar ik wilde niet naar Biliam luisteren. En daarom zegende hij u steeds weer. En ik redde u uit zijn hand. En toen u over de Jordaan getrokken was en bij Jericho kwam, streden de burgers van Jericho tegen u, net als de Amorieten, de Ferizieten, de Kanaanieten, de Hetieten, de Girgasieten, de Hevieten en de Jebusieten, maar ik gaf hen in uw hand. En ik zond horzels voor u uit, die hen van voor uw ogen verdreven, zoals eerder de beide koningen van de Amorieten verdreven werden. Dat gebeurde niet door uw zwaard en ook niet door uw boog. Zo heb ik u een land gegeven waarvoor u zich niet hebt ingespannen, en steden die u niet gebouwd hebt, en u woont erin. U eet van wijngaarden en olijfbomen die u niet geplant hebt. Nu dan, vrees de Heer, en dien hem in oprechtheid en trouw. Doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte, en dien de Heer. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heere te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen die aan de overzijde van de rivier woonden gediend hebben, of de goden van de Amorieten van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Toen antwoordde het volk en zei: er is geen sprake van dat wij de Heere zouden verlaten om andere goden te dienen. Want de Heere is onze God. Hij is het die ons en onze vaderen uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. En die deze grote tekenen voor onze ogen gedaan heeft. En ons bewaard heeft op heel de weg die wij gegaan zijn. En voor alle volken door het midden waarvan wij getrokken zijn. De Heer heeft al die volken van voor onze ogen verdreven. Zelfs de Amorieten, de inwoners van het land. Wij zullen eveneens de Heer dienen. Want Hij is onze God. En toen zei Jozua tegen het volk: u zult de Heer niet kunnen dienen. Want Hij is een heilig God. Hij is een naijverige God. Hij zal uw overtreding en uw zonde niet vergeven. Als u de Heer zult verlaten en vreemde goden gaat dienen, zal Hij zich van u afkeren. Hij zal u kwaad doen en Hij zal u vernietigen nadat Hij u goed gedaan zal hebben. En daarop zei het volk tegen Jozua: nee, wij zullen voorzeker de Heer dienen. En Jozua zei tegen het volk: u bent getuige voor uzelf dat u voor u de Heer gekozen hebt om Hem te dienen. En ze zeiden: wij zijn getuigen. Nu dan, doe de vreemde goden weg die te midden van u zijn. En richt uw hart op de Heer, de God van Israël. Het volk zei tegen Jozua: wij zullen de Heere onze God dienen en wij zullen zijn stem gehoorzamen. En zo sloot Jozua op die dag een verbond met het volk en stelde het in Sichem voor hen vast als een verordening en bepaling. En Jozua schreef deze woorden in het wetboek van God. En vervolgens nam hij een grote steen en richtte die daarop onder de eik die bij het heiligdom van de Heere stond. En Jozua zei tegen heel het volk: zie, deze steen zal voor ons getuige zijn, want hij heeft al de woorden van de Heere gehoord die hij tegen ons gesproken heeft. Ja, hij zal getuige voor u zijn, opdat u uw God niet verloochent. En toen stuurde Jozua het volk weg, iedereen naar zijn erfelijk bezit. gemeente, na het amen van de preek zien we Psalm 95, vers 1, 3 en 4. Psalm 95, vers 1, 3 en 4 zingen we met ons hart na het amen van de preek. We luisteren naar het gedeelte dat we hebben gelezen uit Jozua 24. En tekstwoorden zijn vers 14 en 15. Nu dan, vrees de Heere, dien hem in oprechtheid en trouw. Doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte en dien de Heere. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heere te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben. Of de goden van de Amorieten van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. En het thema voor de preek is: wie dient u? Wie dien jij? We letten op een drietal gedachten. Allereerst de oproep, ten tweede de belijdenis en ten derde het pastoraat. Dus wie dient u? De oproep, de belijdenis en het pastoraat. Gemeente van Christus, jongeren, ouderen. Vanmorgen komen we het volk tegen bij het plaatsje Sichem. We zijn aan het einde van het boek Jozua gekomen. We sluiten die serie preken af, zoals ik al zei. En in het voorgaande hebben we er iets van gezien hoe het volk Israël Kanaan in bezit had genomen. Ze waren door de Jordaan gegaan op wonderlijke wijze. De Heere had een pad gebaand. En de eerste stad, de sterke stad Jericho, was gevallen. En vervolgens ook Ai, het kleine, nietige Ai. En uiteindelijk heeft het volk Israël, zowel het zuiden als later ook het noorden van Kanaan, ingenomen. De Israëlieten nemen de huizen en de straten in beslag en in bezit, nadat ze de Kanaanieten eruit hebben gejaagd en hen met het zwaard geslagen hebben. En gemeente, daarmee is het boek Jozua een boek van veel geweld en veel bloedvergieten. Dat kan bij ons wel de nodige vragen oproepen. Hoe moet je dit nou precies zien? In de afgelopen weken was weer in het nieuws wat er ooit gebeurd is in Srebrenica. De etnische zuivering die daar heeft plaatsgevonden. Servische Bosniërs die daar, de moslims die een veilig toevlucht hadden gezocht in dat plaatsje, in die enclave, daar hebben gedeporteerd en vele mannen en jongens hebben vermoord. En we hebben een aantal weken er al wel bij stilgestaan hoe je dat geweld in het boek Jozua nou moet zien. Maar het roept wel vragen op. Zeker als je bedenkt dat het niet alleen maar het volk Israël is dat dit doet. Ze doen het in opdracht van de Heer. Hij gaat, zoals we hem ook tegenkwamen, zoals Jozua hem tegenkwam, daar bij Jericho, als de bevelhebber voorop. Die hemelse gestalte die met een uitgetrokken zwaard daar stond. De sleutel om dat alles te begrijpen, gemeente, dat ligt in Genesis 15. Want daar belooft de Heere Abraham dat zijn nakomelingen het land Kanaan in bezit zullen nemen. Maar pas nadat ze 400 jaar zijn verdrukt in een vreemd land. Nou, de Israëlieten hebben 400 jaar in Egypte gewoond. Daar tot een volk uitgegroeid. Want zo zei de Heere in Genesis 15 tegen Abraham: de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is eerder niet vol. 400 jaar moest Israël in Egypte blijven. En dat heeft zo lang geduurd, omdat het Gods tijd nog niet was voor de Amorieten. Dat is een andere benaming voor de Kanaanieten, de inwoners van Kanaan. Maar nu is de maat vol. Hun goddeloosheid is tot het toppunt gestegen. En die goddeloosheid die was groot, gemeente. We weten daarvan, Kanaanieten, ze blonken uit in wreedheid en woeste afgoderij. Met kindoffers aan hun goden. Met een vrije seksuele moraal. met occulte praktijken. Ze dienden de duisternis. En hoe vaak zal de Heer hen misschien gewaarschuwd hebben ondertussen? Hoeveel mogelijkheden hen gegeven, we weten daar niet van. Maar hoeveel mogelijkheden aan hen gegeven dat ze zouden omkeren. Maar de maat is nu vol, want ze hebben het niet gedaan. En nu komt voor hen het oordeel en de Israëlieten moeten het voltrekken. En Kanaan wordt van deze volkeren bevrijd. En in plaats van alle afgoderij komt er nou een volk wonen. Ja, dat de Heere vreest en dient. De Heere maakt ruimte. Op die wereldbol komt er een heel klein plekje, wat is nog steeds maar heel klein. Waar de naam van de Heere wordt aanbeden door het volk waar hij, die levende God, zich aan verbonden heeft. Met de verovering van Kanaan, gemeente, is het de bedoeling dat er een stukje koninkrijk op aarde komt. Koninkrijk van God. Dat is de bedoeling. En daarvoor heeft Israël dus ook het land gekregen. Maar de Israëlieten die hebben hun land niet gekregen als, laat ik het maar even zo zeggen, recreatiegebied. Na een afmattende woestijnreis. Zo van, nou, jullie hadden eerst een slavernij in Egypte, toen die woestijnreis was ook niet makkelijk. Nu mogen jullie gaan genieten. Nu is het land voor jullie, zo is het niet. In Leviticus 25 staat dat het land Israël van de Heere blijft. Het is van hem. Zijn eigendom. En de Israëlieten die krijgen dat, en ze krijgen allemaal een eigen stukje, een eigen akker om te bewerken. De Israëlieten die krijgen dat met een doel, namelijk om daar de Heere te dienen en te leven naar zijn wet. Om zo ook te midden van al die andere volkeren die er op de aarde zijn, een licht te zijn voor de wereld. En te laten zien met hun levenswandel en handel, ja, dat de Heere goed is. En dat hij de levende is. Dat hij rechtvaardig is. En vol van genade. Dat hij het eren en het vrezen waard is. Maar zal Israël dat nou wel gaan doen? Want elke stam die heeft zijn gebied ingenomen, de strijd is voorbij. Stelt u zich dat even voor, hè? Je hebt zo'n hele lange periode gehad. Van vechten, van spanning, van zal het ons lukken? En dan ook weer moed krijgen en ook overwinning. En dan uiteindelijk is iedereen naar zijn eigen stukje gegaan. Zoals de Heere God dat ook had bedoeld. Elke stam zijn eigen provincie. En binnen die stam, al die families in zo'n stam, ook weer een eigen plekje. Een eigen stuk akker, heel letterlijk, een stuk grond wat je kreeg, dat mocht jij bewerken. Daar zou die melk en die honing zijn, die overvloed van Kanaan. Maar ja, dan is nou natuurlijk wel de vraag, zullen ze de Heere niet vergeten? Want in alle tijden van overvloed is dat het grote gevaar, ook voor ons. Vergeet u de Heere niet, als u het goed hebt in uw leven. Want er kan zomaar bij ons iets ontstaan van, ach, ik heb hem eigenlijk niet nodig. Waarvoor zou ik hem nodig hebben? En gemeente, dat is de reden dat Jozua het volk nog één keer bij elkaar roept. Zelf is hij inmiddels oud geworden, Jozua. En hij weet, ik zal niet lang meer leven. Maar voor hij sterft, roept hij het volk nog één keer bij elkaar bij de plaats Sichem. En Sichem is een historische plaats. Dat is de plaats waar ooit Abram aankwam in het land Kanaan. Sichem ligt zo'n beetje midden in Kanaan. En daar bij Sichem, daar bouwde Abram voor de Heere een altaar. Toen hij uit Ur en Haran was gekomen, toen was Sichem de plaats waar hij dat deed. En Sichem, dat was ook de plaats waar ooit Jacob terugkeerde in het beloofde land. Hij was naar Laban gevlucht. U kent die geschiedenis wellicht. Uit angst voor zijn broer Esau. En hij had bij Laban had hij jarenlang gewerkt. En dan had hij een gezin gekregen. En toen kwam hij terug. En toen ging hij naar de plaats Sichem. En daar bij Sichem, bij de eik van Sichem staat er, daar begroef hij toen alle afgodsbeelden die hij zelf en zijn familie en zijn medewerkers, zijn personeel had meegenomen uit Paddan Aram bij Laban vandaan. Sichem, dat is de plaats waar vervolgens ook de Kanaanieten een groot altaar hadden gebouwd voor hun goden. Op die plek roept Jozua de stammen samen. En dan stelt hij hen de vraag: kies voor u heden wie u zult dienen. Weet je, wat is dat voor een vraag? Als je dat zo hoort, dan lijkt het dus alsof Jozua zegt: nou, we staan nu op een soort tweesprong en het kan twee kanten op. Kies maar, wie wil je dienen? Ga je links of rechtsaf? Maar gemeente, is dat nou de manier waarop de Heere God mensen roept? Gaat het nou zo toe in zijn koninkrijk? Kies je voor mij? Wil je mij dienen? Of niet? Gemeente, waar besteed jij je levenstijd aan? Waar leef je voor? Zoals die Israëlieten dus allemaal hun eigen stukje land in bezit kregen. Maar het was eigenlijk niet van hen, het was van de Heer. Ze kregen het in bruikleen. Wij krijgen ons leven, onze levenstijd, elke dag opnieuw in bruikleen van de Heere God. Heb je er zo eens naar gekeken? Maar wat doet u ermee? We hebben onze bezittingen. Ons huis, onze auto. Onze bankrekening. We hebben onze talenten en onze opleidingen en al die dingen waarvoor je je inzet. Maar waarvoor leeft u nou eigenlijk? De Jozua die zet ons vanmorgen voor die vraag: kies voor u heden wie u zult dienen. En ja, dan lijkt het alsof je kunt kiezen wat je wil. Dan lijkt het alsof je als het ware voor een schap in de supermarkt staat en er staan 20, 30 soorten soep en allemaal verschillende kwaliteit, verschillende smaak, verschillende prijs. En je kunt kiezen wat je wilt. Is het zo'n keuze die Jozua hier vraagt? Nee, gemeente. Zo gaat het niet in het koninkrijk van God. Is het nou voor ons de vraag of wij kiezen voor de Heer? Ja, op een bepaalde manier wel, kom ik zo op terug. Maar het is niet zo dat Jozua het volk hiervoor houdt. Nou, we zijn nou in het beloofde land en we hebben het ingenomen. We kunnen nu gewoon gaan wonen. Kies nu maar wat jullie willen. Wie wil je dienen? En gemeente, in vers 15 gaat de oproep, aan vers 15 gaat de oproep van vers 14 vooraf. Daar staat het wel twee keer. Vrees de Heer. Dien de Heer. Dat is de oproep. De oproep is dus niet: kies maar. Nee, dien de Heer. Met hoe word je een kind van God? U denkt dat is een heel andere vraag, nee, het gaat over hetzelfde. Hoe word je een kind van God? Is dat doordat je daar op een zeker moment voor kiest? Omdat je onder de indruk bent gekomen van de dingen van God? Of omdat je belangstelling hebt gekregen? Of omdat je denkt, nou, ik heb daar aardig wat verstand van gekregen, ik heb daar wat van geleerd en zo. Of dat anderen dat doen in je omgeving, je ouders of je vrienden, je familie. Is dat het? Nee, gemeente, zo werkt het niet. Hoe word je een kind van God nou door erachter te komen dat God gekozen heeft? Dat Hij je geschapen heeft? En dat Hij u het leven geeft. Ja, dat Hij zijn Zoon gegeven heeft. Jezus Christus. Tot een verzoening voor al onze zonden. Gemeente, niet wij kiezen in de eerste plaats voor de Here en voor een leven in zijn dienst. Johannes die zegt, niet wij hebben hem lief gehad. Maar andersom, hij heeft ons eerst lief gehad. Ja, en nu worden wij geroepen om ook hem lief te hebben. Een kind van God worden, dat betekent dat je gaat ontdekken tot je eigen verwondering. Want het is een oneindige verwondering. Dat hij, die heilige God, die geen zonde door de vingers ziet. Die een verterend vuur is. Als je voor hem staat, dat hij, die heilige God, in Christus zijn Zoon, voor u en jou gekozen heeft. Dat hij die weg is gegaan voor u en jou. En het aan ons allemaal laat verkondigen. Dien de Heer. Dien Christus. Val hem te voet. Want hij wil niet dat u verloren gaat. Maar dat u eeuwig zou leven. Maar dit is ook de reden dat Jozua, voordat hij die oproep doet, dien de Heer, eerst een heel historisch overzicht geeft. Slans historieblaan, zoals we zongen. En hij vertelt nog eens aan de Israëlieten hoe het allemaal gegaan is. De weg die God gegaan is met hen. En dat zijn profetische woorden, dat is u misschien wel opgevallen. Jozua is hier aan het woord, maar eigenlijk is de Heere God zelf. Hij is de mond van God, de profeet dus. Vers 2, zo zegt de Heere, de God van Israël. En dan begint hij te vertellen, en let u op het woordje ik. Ik, de Heere, heb Abraham van de overzijde van de rivier genomen. Ik gaf hem Isaac. Ik gaf aan Isaac, Jacob en Esau. Ik heb jullie vaderen uit Egypte geleid. Ik bracht u in het land van de Amorieten. En dan vers 13, daar loopt het op uit. Zo heb ik u een land gegeven waarvoor u zich niet ingespannen hebt. En steden die u niet gebouwd hebt. En u woont erin. En u eet van wijngaarden en olijfbomen die u niet geplant hebt. En daarom, dien de Heer, want hij is het waard. Want hij heeft jullie, Israël, uitgekozen. Niet jullie hem. Nee, gemeente, in de geschiedenis van Israël en in al die geschiedenissen die Jozua hier aanhaalt, daar ontdek je juist telkens weer dat het volk eigenlijk helemaal niet wil. Dat ze zich verzetten in ongeloof en in wantrouwen. Maar hij is zijn weg gegaan met Israël. Hij eerst. En hij bleef trouw. Ondanks hun zonde en ongeloof. En gemeente, zo komt die oproep nou ook vanmorgen naar u en naar jou. Wie dient u? En dat is niet maar een algemene vraag dus. Waar we eens onder een bakje koffie van gedachten over kunnen wisselen. Ja, hoe zit dat nou? En wat zegt het je? En wat zegt het je niet? En zo. Nee. Dat is een klemmend appel. Van wie is uw leven? Wie dient u? Dient u degene die u zo lief heeft? Dien jij die God die zoveel voor je over had, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En hij is gestorven in onze plaats, opdat u niet verloren gaat. Kijk, gemeente, als je hem niet dient, maar de afgoden dient, wat ben je dan eigenlijk ondankbaar niet? Dan ga je verloren. Als je leven niet van hem is, maar van jezelf, dan leef je voor eigen rekening en dan sterf je eenmaal voor eigen rekening. Maar heeft u nou ontdekt? Ben je het misschien aan het beginnen te ontdekken? Dat er een God is die zich in liefde tot je uitstrekt. Die u in zijn Zoon Jezus Christus de hand reikt. En die u wil optrekken uit alle zonde en dood en duisternis. En je wil brengen tot zijn licht. Of neem je genoegen met het aardse leven en zeg je, ja, dat is allemaal van mij. Dat is allemaal van mij. Vanuit onszelf is dat onze levenshouding. Zo worden we geboren. Je leven is van jezelf. En daar doe je mee wat jij wil. En de wereld die is van ons. Mensheid. En we doen ermee wat we willen en we putten het vervolgens uit. Putten de aarde uit en we gaan voor eigen genot. Ten koste van anderen. En we maken Gods goede schepping stuk. Want het gaat om ons eigen ik. Maar gemeente, ziet u nou niet dat Gods ik, dat profetische ik van Jozua, u al voor is geweest. Als uw schepper, als uw verlosser in Christus en als uw vernieuwer in de geest die uitgestort werd. Hoe groot is dan de liefde van de Vader en de Zoon en de Geest? Zou je hem dan niet gaan dienen? Want dat brengt ons bij het tweede. Belijdenis. Ja, dat doet Jozua. Jozua die heeft ontdekt wat de Heer allemaal aan hem en aan het volk Israël gegeven heeft. En dat alles uit genade. Dat hadden ze niet verdiend. Er was aan hun kant alleen maar verzet en ongeloof. En met Abraham en Isaac en Jacob was het al niet veel anders geweest. Ook in die geschiedenissen lees je het. Over ongeloof en zonde en over je eigen weg gaan. Zonder God. Jozua heeft ontdekt. Het is genade. Goedheid van de Heer. Zijn onverdiende trouw aan ons. En de verwondering daarover en de erkenning daarvan. Dat brengt hem vervolgens tot de belijdenis. Maar ik en mijn huis. Wij zullen de Heer dienen. Ja, dat is dus de plek waar onze keus thuis hoort. Die is dus wel degelijk belangrijk. Maar die keus van ons hoort niet bij verkiezing of bij verlossing. Die hoort bij dankbaarheid. Je mag de Heer dienen vanuit de diepe verwondering en blijdschap. Dat hij in Christus alles heeft volbracht in uw en mijn plaats. En dat roept, dat nodigt uit. Dat wij ons met heel ons hart en leven aan hem geven. Hem toewijden. Een leven in dienst van hem. Jozua zegt, wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Wij geven ons eraan. We geven ons gewonnen. Het is niet van ons dat stukje grond wat wij hebben. Thuis. En waar wij in wonen. Dat is allemaal van hem. Dat is zijn goedheid en trouw, want we verdienen helemaal niks. Maar we krijgen het. En we aanvaarden het met dankbaarheid en we geven hem daarvoor de eer. En we verheerlijken daarvoor zijn naam. En hij gaat er met zijn gezin en familie in voorop. En als gezinshoofd neemt hij de verantwoordelijkheid bij Jozua thuis. Ja, daar woont de Heer. Daar wordt hij aanbeden en ontvangt hij de eer. Daar wordt aan huis godsdienst gedaan. Hoe is dat in onze huizen? Hoe is dat bij u, bij jou thuis? Bid je samen? Beetje met je kinderen. Lees je uit de Bijbel. Praat je er met elkaar over. Verwonder je je met elkaar. Zingt u samen. Als leider van het volk gaat Jozua voorop in het maken van de goede keuze. Want ja, die wordt dus inderdaad gevraagd. En hij houdt het de stammen van Israël voor. Kies voor u heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben. Nou, dat zijn dus die afgoden van Abraham, die Abraham had meegenomen. Abraham had gediend in Ur. Het zijn die afgodsbeelden die Jacob daar bij Sichem onder de eik begraven had. Want die moesten weg. Ze moeten daar ergens diep verstopt nog in de grond hebben gezeten. Wil je hen dienen? Vraagt Jozua. Of wil je de goden van de Amorieten dienen, van de Kanaanieten? Die wrede afgodendienst. Weet, het is alsof Jozua zegt, nou, je moet maar kiezen. Kies maar wat je wilt, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ja, gemeente, wat geven de afgoden je nou? Wat geven de afgoden van vandaag ons? Die van het geld, geeft het je toekomst? Nee, helemaal niet. Je koopt er geen enkele extra dag, minuut of seconde van je leven mee. En geld kan je zomaar blind maken. Alsof je de Heere niet nodig hebt. Ik zei er net al wat over, voorspoed en welvaart. En de afgod van eer en aanzien, wat geeft die je? Nou ja, heel even roem. Dat ene moment van roem waar we vandaag soms zo naar op zoek zijn. Maar wat is het vergankelijk? Het is net Psalm 103, vindt u niet? Die zingt, men kent en vindt haar standplaats, zelfs niet meer. En de afgod van onze gezondheid en van ons bezit van een vrije seksuele moraal, of van allerlei ideologieën, van het liberalisme of het socialisme, de afgod van individualisering of van ieder voor zichzelf, of die van nivellering en alles en iedereen gelijk. Maar weet je, wat geven ze ons? Stel dat het allemaal bereikt wordt, dat je het allemaal hebt. Wat heb je dan eigenlijk? Om maar met Jozua te zeggen. U mag kiezen. Kies maar. Wie jij dienen wilt. Waar ga je voor? Waar vul je je hart mee? Waar vul je je huis mee? Je tijd mee? Maar zegt Jozua, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Want er is maar één God, gemeente, die werkelijk God is, die werkelijk leeft en die je kan redden en die je vrede kan geven voor je hart. Ja, die zelfs de dood heeft overwonnen in Christus en die je wil laten delen in al zijn heerlijkheden. De heerlijkheden van het heil van Christus. En wat doet u, wat doe jij dan? Wat zegt u dan als vader van uw gezin? Neemt u dan de verantwoordelijkheid? Zoals dat je taak is als vader. Ik en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. En ga je er als moeder, vrouw in mee? Spoor je man ertoe aan. Ben je zo ook moeder in je gezin? En jij jongeren, zeg je net als het volk dat zegt, zeg je hetzelfde als het volk dat zegt, wij zullen het ook doen. Want dat zeggen ze, hè? Jozua's voorbeeld doet hen volgen. Zeg je ook van, ik wil ook het voorbeeld volgen, van hoe ik het thuis meekreeg, of hoe ik het in mijn omgeving zie van die of die, die de Heer dient en vreest. Ja, dat wil ik graag. Daar verlang ik naar. Het volk volgt Jozua's voorbeeld. Er is geen sprake van, vers 16, dat wij de Heere zouden verlaten om andere goden te dienen. Want de Heere is onze God. Want ik hoop zo dat u het zegt. Dat we zo kerk en gemeente zijn. Mekaar hierin aansporen. En dan ook met alle consequenties die erbij horen, want dat brengt ons tenslotte bij het derde, pastoraat. Kijk, je zou denken, Jozua zal blij zijn, nou als het volk het ook zegt. Hij heeft het gezegd, het volk zegt het, hartelijke toezegging, wij zullen de Heere dienen. Maar nou is Jozua een inmiddels ervaren leider. En dat maakt hem tot een goede pastor. Want wat zegt hij in vers 19... Toen zei Jozua tegen het volk, u zult de Heere niet kunnen dienen. Want hij is een heilig God. Hij is een naijvere God. Hij zal uw overtreding en uw zonde niet vergeven. Als u de Heere zult verlaten en vreemde goden gaat dienen, zal hij zich van u keren. Hij zal u kwaad doen, hij zal u vernietigen nadat hij u goed gedaan zal hebben. Ja, gemeente Jozua die behandelt de Israëlieten hier heel eerlijk. Hij zegt hier, eigenlijk denken jullie er nou niet een beetje te gemakkelijk over. Hebben jullie de kosten wel overrekend? Want je kan het zeggen, ik zal de Heere dienen en dat kun je heel ferm zeggen. Maar dan de volgende dag, hè? En de dag daarna. Jozua mist bij het volk de belijdenis van eigen onheiligheid. Ze zeggen, wij zullen de Here dienen, maar in hun huizen liggen nog afgodsbeelden. Ergens in een kast misschien, niet meer netjes op het kastje, maar ze zijn er wel. Doe ze weg, zegt Jozua. Weet je, wat zegt het dat het volk, als Jozua dat zegt, vervolgens zegt, ja, dat ze dan nog een keer herhalen, wij zullen de Here dienen. Betekent dat misschien dat een soort ontwijkend antwoord is, zo van, nou, kom maar goed, Jozua, laat ons nou die afgodsbeelden, daar doen we toch niks mee, die liggen daar maar ergens, maar wij zullen de Here dienen. Of moet je daarin horen, we gaan ze wegdoen, Jozua, je hebt gelijk. Ik weet het niet. Maar gemeente, moeten ook wij ons niet bewust zijn wat het betekent om de Here te dienen. En dat die afgoden zo'n enorme aantrekkingskracht op ons hebben. Dat je ze moet wegdoen. Maar het vraagt van ons om de Here te dienen en te vrezen. Dat vraagt van ons harde keuzes. Je kunt niet God dienen en nog een of andere afgod erbij. Het is niet mogelijk om hem te dienen en tegelijkertijd voluit de wereld lief te hebben. En te laten een geloofsbelijdenis en je toewijding maar niet een bevlieging zijn. Dat je vanmorgen zo'n preek hoort en het komt misschien op je af. En je zegt, ja, ik wil de Here dienen en je maakt er weer werk van. En in de komende week gaat weer een keer je Bijbel open. En je vouwt je handen weer en je doet het met aandacht en niet maar voor de vorm. Maar ja, dan na verloop van tijd dan ebt dat weer weg. Hè? Dan was dat toch een soort bevlieging. De Heer die vraagt van ons heel ons hart, heel onze ziel, al onze krachten. En dan zegt u misschien, ja maar, dat lukt me nooit. Ik ken mezelf een beetje. En hoe kan Jozua dan zeggen, hier, dat er dan geen vergeving is? Word je dan niet een soort van klem gezet? Van wel moeten, maar nooit kunnen. En er is geen vergeving. Nou ja, gemeente, er is zeker vergeving. Dat is niet wat Jozua hier bedoelt. Maar er is alleen wel vergeving langs de weg van schuldbeleid. Er is geen vergeving wanneer je naast de Here, dat is wat Jozua hier zegt, naast de Here die afgoden blijft dienen en eren. Als je geestelijk van twee walletjes blijft eten. Ja gemeente, dan moet je er niet op rekenen dat de Here zegt, nou ja, ach, laat maar. Ik zie het wel door de vingers. Nee, hij is een heilig God. Hij is een God die geen andere goden naast zich duldt. Dat is de betekenis van dat woordje, ook in de wet, naijverig, jaloers. Hij duldt geen andere goden naast hem. Want hij is de enige levende God. We moeten onze zonden niet alleen belijden, gemeente, we moeten ook breken met onze zondige praktijken en daartegen strijden. Dat is waar het om gaat. En het is waar. Wij kunnen vanuit onszelf de Here niet dienen. Daar hebben we zijn geest bij nodig, die zelf tot stand brengt in ons hart wat God van ons vraagt. Maar daar is hij wel voor gekomen. En daar mag u om bidden. En dat is nou weer reden om je te verwonderen. In dankbaarheid. Gun door het geloof in Christus krachten. Om uw gebod te doen uit dankbaarheid. Gemeente, vanuit onze kant blijft het onvolmaakt. Maar Jozua aanvaardt de belijdenis van het volk. En als een goede pastor is die niet alleen eerlijk en scherp tegenover hen. Hij gaat het volk ook helpen. Want dan richt hij een monument op. Het boek Jozua is vol met monumenten. Vorige week kwamen we het ook al tegen bij de Jordaan. Een gedenkteken om te beseffen, hier stonden we. Die steen, die zegt Jozua, die heeft alles gehoord wat jullie hebben gezegd, Israëlieten. Hier stonden we. Hier kozen jullie. Hier hebben jullie je hart aan de Heere gegeven. En aan zijn dienst. En dus zo'n gedenkteken heeft zin. Zijn ze er ook in jouw leven, je belijdenis? Die keer dat u aan het avondmaal ging. Ja, we missen het avondmaal. Dat zijn ook die momenten. Monumenten. Om opnieuw te belijden. Het uit te spreken. Ik zal de Heere dienen. Opnieuw het verbond te vernieuwen. Je weer aan hem te geven. Met heel je hart. En de afgoden weg te doen. Met Jozua richt een monument op onder de eik bij Sichem. Onder de eik. Die oude eik. Die daar dus kennelijk nog steeds stond. Waar Abraham zijn altaar had gebouwd. Waar Jacob zijn afgodsbeelden had begraven. Daar wordt het monument opgericht. Dat zegt, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Niet met volmaaktheid. Dat kan niet, maar wel in trouw en met oprechtheid. Nou, gemeente, gaat u in dat spoor? Leeft u vanuit zo'n belijdenis? Is dat uw belijdenis? En is je leven ermee in overeenstemming? Met de belijdenis die je ooit hardop in de kerk deed, met je avondmaalsgang van even geleden? Of moet er eerst opruiming worden gehouden? Want in elke tijd, ieder moment, is er de verzoeking en de verleiding om het bij de afgoden te zoeken. Maar dien de Heer. En zie toch wat Hij voor u en voor jou heeft willen doen. In zijn Zoon Jezus Christus. En laat dat toch levensbepalend zijn. En richting geven voor de toekomst. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet. Maar laat u leiden. Amen. Gemeente, laten wij danken en bidden. Zojuist vergat ik om ook te bidden voor bruidspaar van Kruisten Brouwbos. Dat wil ik nu alsnog doen. Laten we met elkaar danken en bidden. Heren, wij danken u voor uw woord dat u gaf. Dat appel, heren, wat u doet op ons. Om u te dienen. Om u te vrezen en lief te hebben. Niet maar half, maar met heel ons hart. En heren, dan staan we schuldig voor u, want ons hart is niet heel. Is dat niet wat psalmdichter juist ook zingt, of u zijn hart één wil maken om uw naam te vrezen? Heren, wilt u dat ook bij ons doen? Dat we mensen uit één stuk zullen zijn, die u dienen en lief hebben, die u erkennen in wie u bent en de weg die u gegaan bent, in uw Zoon, de Heer Jezus. En die hun vertrouwen op u stellen, in alle omstandigheden van het leven. Heren, leer ons om zo kerk te zijn, ook in deze tijd, om zo het licht te verspreiden in de maatschappij, in onze omgeving, daar waar u ons een plek hebt gegeven. En heren, wij bidden u of u uw woord dan ook wil zegenen, zoals we dat vanmorgen mochten horen. En als vanmiddag opnieuw gepreekt mag worden, het profetisch getuigenis mag klinken. Heren, wilt u dan ons opnieuw samenbrengen? En laat uw woord ons mogen verrijken. We hebben het nodig, heren, want zo gemakkelijk en snel gaan we onze eigen wegen. Wij danken u dat we hier samen konden zijn. Geeft u ons ook een gezegende zondag. Deze dag mogen we heiligen voor u en uw dienst. Geef ons rust van ons werk. Geef ons liefde en blijdschap in onze huizen. En dat daar uw naam mag wonen, vandaag maar ook elke dag. Heren, wij willen u bidden voor Bernd en Margot, die in de aankomende week in het huwelijk hopen te treden. Wij danken u, heren, dat u hen aan elkaar wilt geven en nu ook aan elkaar wil verbinden als man en vrouw. En weest u met hen, gaat u met hen mee de toekomst in, zegent u hen op al hun wegen. Ook wanneer ze in Utrecht zullen gaan wonen en zich aan zullen sluiten bij een andere gemeente. Heren, wij bidden u of u de blijdschap er wil doen zijn voor henzelf, maar ook voor de familie, de beide families. En ontfermt u zich over hen. Heren, we bidden u of u genadig al onze zonden van deze dienst wil vergeven. In spreken, in luisteren, altijd zitten we er zelf weer tussen. Vergeeft u het genadig. En hoor naar ons bidden. En aanvaard onze dank. In de naam van Jezus Christus. Uit genade. Amen. Gemeente, laten wij tot slot met elkaar zingen uit Psalm 84, het derde vers. En u mag ook vanuit deze dienst uw gave van dankbaarheid offeren voor de Heere, op de wijze zoals u bekend werd gemaakt. We zingen Psalm 84, vers 3, en dat doen we staande. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen. God zegen. Thank you.